Kom ons, maak die woord van die Here oop. Ek sal lees Psalm 25. Psalm 25. Psalm 25, een psalm van David. Tot u, o Here, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd staan, niet. Laat mijn vijanden oor mij niet juichen. Nie. Ja, allemaal wat u verwacht, zal niet beschaamd staan. Nie. Hulle zal beschaamd staan wat trouweloos handelt zonder oorzaak. Heere, maak mij uw weeën bekend. Leer mij uw paaien. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u is die God van mijn heil. U verwacht ik die hele dag. Denk, Heere, aan uw barmhartigheid en uw goede tierenheden, want die is wat van eeuwigheid af. Denk niet aan die zondes van mijn jongheid en aan mijn overtredingen niet. Denk aan mij naar uw goede tierenheid, om uw goedheid te ontwil, o Heere. Die Heere is goed en recht. Daarom zal hij zondaars leren aangaande die weg. Hij zal die ootmoedigers leiden in die recht. En die ootmoedigers zij weg leer. Al die paaien van de Heere is goede tierenheid en trouw voor die wat zij verbond en zijn getuigenissen bewaar. Om uw naam ontwil, Heere, vergeef mij ongerechtigheid, want dat is groot. Wie toch is die man wat de Heere vrees? Hij zal hem leren aangaande die weg wat hij moest kiezen. Hij zelf zal vernacht in die goeie. En zijn nageslacht zal die land bezitten. Die verborgenheid van die Heere is voor die wat hem vrees. En zijn verbond om hulle dit bekend te maken. Mijn oor is altijd deur op die Heere, want hij zal mijn voeten uit die net uitleiden. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik is eenzaam en ellendig. Die benauwdheden van mijn hart is wijd uitgestrekt. Leid mij uit mijn angsten. Aanschouw mijn ellende en mijn moeite en vergeef al mijn zondes. Aanschouw mijn vijanden, want hulle is talrijk en hulle haat mij met een gewelddadige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd staan, niet, want bij u schuil ik. Laat vroomheid en oprechtheid mij bewaar, want u verwacht ik. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Ik lees Romeinen 8, vers 26 en 27. Romeinen 8, 26, 27. Ons gaan een beetje vanuit die Oud Testament kijken naar hier die tekst. Romeinen 8. Paulus schrijft: en net zo kom ook die geest ons zwakheden te hulp. Want ons weet niet recht wat ons moet bed niet. Maar die geest zelf treedt voor ons in met onuitsprekelijke zachtingen. En hij wat die harten doorzoekt, weet wat die bedoeling van die geest in treedt. Na die verkondiging van die woord van de Heere, zing ons samen. Psalm 50, vers 7 en 11. Psalm 50, vers 7 en 11. Gemeente van ons Heere Jezus Christus, broers en zusters, jong mensen. Ons het nou net Psalm 25 gelezen. Hier die psalm noemt iets wat ons allemaal in ons leven ken en ervaar. Ons lees namelijk vers 14, en zij verbond om hulle dit bekend te maken. Ons geheimnis is die leeuwen wat die leeuwen voor wie wandel in zijn vrees en heid zijn verbond. Mijn bedoeling vanochtend is om te focussen geheimnis. Dit betekent wil omgaan, Hij wil samen met ons wandelen. God maakt dit voor ons mogelijk om hem open te maken. Vertrouwelijk, verborgen, maar toch ook baie zichtbaar. Een paar weken geleden had ik gepreek over ons levenswandel voor God. Dit was aan de hand van Leviticus 19. Hier die keer gaan ons samen nader kijken naar een bijzondere deel van ons leven voor die aangezicht van de Heere. Namelijk ons vertrouwelijke omgang met die Heere. Want ons wandel samen met die Heere. Ons kan ook een ander woord daarvoor gebruiken en dit is die woord gebed. Want Psalm 25 verwijst naar die gebed als dit spreekt over die verborgenheid van God. Wat gegeven wordt aan mensen wat hem vrees. Dit handelt over ons vertrouwelijke omgang met de Heere. Hoe ons mag omgaan met de Heere in ons gebeden. In die vorige preek over Godse heiligheid was dit duidelijk dat de Heere boven mens verheven is. Mozes herhaalt in Leviticus 19 steeds weer: ik, die Heere, ik, Yahweh, is heilig. Mozes leert die volk van Israël baie dingen wat hulle niet moet doen, niet, of wat hulle juist wel moet doen, omdat hulle aan die heilige Yahweh toebehoort. En dit is zonder meer duidelijk dat ons goed moet verstaan dat ons niet met hier die heilige God kan omgaan alsof hij ons aardse vriend is niet. Ons omgang met die Heere, ons gebed, is gebonden aan zekere regels. Mijn doel is om vanuit die Oude Testament een aantal gegevens te beleggen wat ons kan helpen om ons omgang met de Heere te bepalen in die Nieuwe Testamentische tijd. Dit handelt dus eigenlijk over gebedsonderricht. Maar dan niet in die zin dat ik ga focussen op hoe ons moet bed niet, maar in die zin van hoe die Heere naar ons gebeden kijkt. Hoe hij bedoeld heeft dat ons die gebed moet gebruiken. In die boek Exodus, maar ook in die daaropvolgende boek Leviticus, gee die Heere omvattende regels rakende die inrichting van die tempel en over die offers wat daar gebracht moet worden. Alhoewel ik verwijs naar tempel, was dit oorspronkelijk slechts een tent. Zekerlijk een baie mooie tent, maar niet naast erbij zo indrukwekkend zoals die tempel wat later door koning Salomo gebouwd is. Dat die tent is ook die tabernakel genoemd. En ook heet dikwijls die tent van ontmoeting of tent van samenkomst. Binnen en rondom die tent is godsdienstige handelingen verricht, wat dit mogelijk gemaakt heeft dat die Heere daar zijn volk, vertegenwoordigd door die priesters, kon ontmoeten. En dit is verstaanbaar dat in hier die ontmoeting die gebed ook een plek zou krijgen. Door een type ritueel waarin die baie speciale ontmoeting van die volk met die Heere gevierd kon worden. Een ritueel waar tijdens onderlinge contact kon plaatsvinden. En dit is inderdaad het geval, en dan denk ons aan die reukoffer. En ons weet waarschijnlijk dat die breng van die reukoffer en die gebed verband houdt met elkaar. Hoe kan ons een goede beeld krijgen van die reukoffer? Is dit misschien soortgelijk aan die rondzwaai van die wierookbak vast aan drie kettingkies in die Rooms-Katholieke kerk? In die geval houdt die priester een zilver bak vast aan drie kettingkies en dan zwaai hij daarmee die bak in die rondte, zodat wit rook vrijstelt. Die wierook. Het is een beetje zoetige, bedompige lucht. Ik denk niet dat dit baie positieve gevoelens in ons opwekt niet. En omdat die reukoffer in die Oude Testament iets soortgelijks was, schept dit bij ons makkelijk die gedachte dat ons niet al te veel met reukoffers moet bezighouden. Dit hoort bij die volk Israël en dit is deel van die verleden. Laatst genoemde is natuurlijk waar wat die uiterlijke vormgeving van die reukoffer betreft. Maar toch zei dit ook vandaag wel iets over de inhoud van ons gebedsoffer. In die vormgeving van die oud-testamentische offer toont die Heere baie duidelijk aan zijn volk die bedoeling daarvan. Hij wijst ons op die bedoeling van ons vertrouwelijke omgang met hem. Op die wijze zoals Psalm 25 dit verwoordt. Ons kan vandaag beslis ons wens doen met wat de Heere zijn oud-testamentische volk leert met een ritueel wat baie nauw verband houdt met ons gebeden. In die tijd van die oud-testament was dit die taak van die priesters om voorbidding te doen voor die volk. De Heere het Mozes onderricht in hoe die offerdienst moest plaatsvinden, ook in hoe die reukoffers, wat die gebed begeleid, gebrengd moest worden. Eien aan die offer was dat jij altijd iets aan de Heere moest aanbieden. Bij een brandoffer, of bij een zondoffer bijvoorbeeld, moest jij een groot of klein dier aan de Heere aanbieden. Bij een spijsoffer moest jij voedsel aanbieden, graan en wijn. Bij een reukoffer moest jij reukwerk aanbieden. Reukwerk is een mengsel van gezochte en kostbare specerij. Ons leest daarvan in Exodus 30. Mogelijk van jullie dit opzoeken. Exodus 30. Exodus 30, dan lees ik vers 34 tot 38. Exodus 30. Exodus 30, vers 34. Verder het de Heere voor Mozes gezegd: neem voor jouw specerijen storaxgom en naaltjes en galbanum, specerijen en ook zuiver wierook, alles in gelijke hoeveelheden. En maak daar reukwerk van, een mengsel zoals die zalfmenger dit maakt, met zout gemengd, zuiver, heilig. En wrijven een gedeelte daarvan helemaal fijn en zit een deel daarvan neer voor die getuienis in die tent van samenkomst waar ik met jou wil zal samenkomen. Hoogheilig moet dit voor jullie wees. En die reukwerk wat jij moet maken, naar diezelfde voorschrift mag jullie voor jullie niet maken. Niet. Als iets heiligs aan de Heere moet dit voor jou wees. Elkeen wat zoiets maakt om daaraan te ruiken, moet uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Let op, broers en zusters, jong mensen, die samenstelling van reukwerk was niet volgens een geheime recept niet. Allemaal mag precies weten wat voor die Heere aangebied is. Niks is geheimzinnig meer. Maar die gebruik daarvan was slechts beperkt tot die Heere. Niemand moest zelfs daaraan denken om zo'n mengsel te maken en om dit zelf te gebruiken. Een zwaar straf is opgelegd aan diegene wat die gebod overtreedt. Hulle is niet meer toegelaten om deel te wees van die volk van de Heere niet. Oortreders is uit die volk verwijderd. Dit zei iets voor ons. Jij mocht net niet met die reukwerk rondspelen niet. Daar is nog meer. Die reukwerk moest samengeneemd worden tot binnen in die tabernakel. Tot bij die reukofferaltaar wat langs die voorhangsel gestaan had. En achter die voorhangsel had die ark van die verbond gestaan. Daarin was die twee kleptafels van die verbondswet. Wat een soort plek was dit? Dit is die plek, zei de Heere, waar ik jou zal ontmoeten. Hier zien ons dus dat die reukoffer alles te maken heeft met een ontmoeting met de Heere. Ik heb geen idee wat er geur die reukoffer verspreidde. Dit moest wel aangenaam geweest zijn, want anders zou die Heere niet die Israëlieten verbied het om zelf reukwerk te maken om van die geur daarvan te genieten. In elk geval kan ons afleiden dat dit duur reukwerk was. Dit toont aan dat reukoffer een bijzondere zaak was. En een ontmoeting met die Heere kon eerst plaatsvinden nadat die priester hem voor 100% aan die rails gehouden had. Dit blijkt duidelijk uit die gebeuren toen die reukoffer die eerste keer gebracht is. Jullie onthouden die twee oudste zoons van hoogpriester Aaron kreeg opdracht om die reukoffer te brengen. En die Heere duldt geen afwijking van die voorschriften. Die Heere denkt niet, ach, dit is die eerste keer, hulle moet nog leren, laat ik een beetje geduld met hulle beoefenen. Nee, Nadab en Abihu wordt op die plek met die dood gestraft omdat hulle ernstige fouten begaan het. Dit is een huiveringwekkende geschiedenis, maar dit is ook tot ons lering in die Bijbel opgenomen. Kom, ons lees hier die geschiedenis, Leviticus 10. Leviticus 10. Leviticus 10, vers 1 tot 7. Leviticus 10 vers 1, en die zoon van Aaron, Nadab en Abihu, het elk een zijn vuurpan geneem en vuur daarin gegooid en reukwerk daarop gezet en vreemde vuur voor die aangezicht van de Heere gebracht, wat hij hulle niet beveel het niet. Daarop het daar vuur van die aangezicht van de Heere uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterven voor die aangezicht van de Heere. Toen zei Mozes voor Aaron, dit is dit wat de Heere gesprek het, door te zeggen, in die wat nabij mij is, wil ik mij als de heilige laat kennen, en voor die oor van die hele volk wil ik mij verheerlijk. Maar Aaron het stilgeblij. En Mozes het Misaël en Elsafan, die zoons van Uziel, die oom van Aaron, geroep en aan hulle gezegd, kom nader, dra jullie broers van die heiligdom af weg, buitenkant die laar uit. Toen het hulle nader gekomen en hulle in hun rokken buitenkant die laar uitgedra, zoals Mozes gezegd had. Daarop zei Mozes aan Aaron en zijn zoons, scheuren in jullie kleren niet, dat jullie niet sterven, en hij in toorn tegen die hele vergadering losbreekt niet. Maar jullie broers, die hele huis van Israël, kan die brand beweren wat de Heere aangesteek heeft. Jullie mag ook uit die ingang van die tent van samenkomst niet uitgaan, niet, dat jullie niet sterven niet, want die zalfolie van die Heere is op jullie. En hulle het gehandel overeenkomstig die woord van Mozes. Is dit niet een verschrikkelijke gebeuren, niet? Twee jongmans brengen voor die eerste keer een reukoffer en hulle wordt dodelijk getroffen. En hulle vader, Aaron, en hulle twee broers mag niet eerst over hulle treunen. Wat het verkeerd gegaan? Ons kan dit slechts ontdekken als ons nauwkeurig let op die voorschriften van de Heere. Laat ik dit proberen verduidelijken. Om die reukoffer te brengen, heeft die priester een vuurpan gebruikt. Het is een type plat steelpan van koper waarmee gloeiende kolen opgeschept kon worden, zodat dit naar die reukofferaltaar in het midden van die tent van samenkomst gebracht kon worden. Die reukwerk is bij die reukofferaltaar op die gloeiende kolen gestrooid, zodat dit een heerlijke geur zou verspreiden. Het is mondelijk een oneerbiedige vergelijking, maar het is zoals geurige kruien wat op gloeiende kolen van een braaivleesvuur gestrooid wordt. Dit stelt een aangename geur vrij. Ik heb zulke kruien hier bij Pick & Pay al gezien. Wat die twee priesters, Nadab en Abihu, verkeerd gedaan het was om die gloeiende kolen niet naar die reukofferaltaar te brengen en toe die reukwerk daar op te strooien. Niet? Maar hulle het reeds vooraf die reukwerk op die brandende kolen gestrooid en niet bij die reukofferaltaar. Dit betekent dat hulle die reukoffer op die verkeerde plek gebracht heeft. Maar daar is nog iets vreemds. Die reukoffer is eigenlijk bedoeld als een enkele offer. Maar die twee priesters maken daarvan twee offers. Elke een brengt zijn persoonlijke offer. Elke een gebruikt zijn eigen vuurpan waarop hulle die reukwerk uitstrooien. U kan hierin iets lezen van, kijk, dit is ons offer. Die offer is ook niet in een verborgen plek, in die tabernakel ingebracht niet, maar dit was publiek zichtbaar. Die priesters hebben daarmee meer gefocust op hunzelf als op die offer wat hulle moest brengen. En dit terwijl die offer eindelijk bedoeld was om een vertrouwelijke ontmoeting met de Heere te bewerkstelligen. Maar daar is nog meer. Ons leest dat de Heere zijn toorn opgewekt is omdat hulle verkeerde vuur aan de Heere aangebied heeft. Niet verkeerde reukwerk niet. Die reukwerk was dus goed samengesteld. Ik heb daar over nagedacht of daar iets met die vuurkom verkeerd geweest het. Dus met die gloeiende kolen. Waar vandaan het hulle dit geneem? Dit was niet iets waar oor hulle zelf kon besluiten het niet. Door bijvoorbeeld kolen uit de vuur te nemen waarop hulle hun eigen kost voorbereid het. Een paar hoofdstukken verder wordt beschrijf hoe die eerste groot verzoendag gevierd is. Dit zei iets meer over die brandende kolen. Kom ons lees hier die gedeelte uit Leviticus 16. Leviticus 16. Leviticus 16 vers 11. Aaron moet dan die zondofferbul, wat voor hom bedoeld is, laat aankomen en voor hom en zijn huis verzoening doen. Hij moet die zondofferbul slag, wat voor hom bedoeld is, en die vuurpan vol gloeiende kolen van die altaar voor die aangezicht van de Heere wegnemen, daarbij twee handen vol fijn gestampte reukwerk van specerijen, en dit binnenkant die voorhangsel brengt. En hij moet die reukwerk op die vuur leggen voor die aangezicht van die Heere, dat die wolk van die reukwerk, die verzoendeksel, wat op die getuienis is, kan oordekken, zodat hij niet sterven, niet. Die hoge priester Aaron moest op die groot verzoendag verscheiden offers brengen, beide voor hemzelf en voor die volk. Dat is offers van verzoening. Offers wat die verhouding met die Heere herstelt. Maar onder al die offers wat Aaron moet brengen, is daar ook een reukoffer. En wat beveel Mozes? Jullie moeten die kolen voor die reukoffer nemen vanaf die altaar bij die ingang van die tent van samenkomst. Vanaf die brandofferaltaar. En daar die gloeiende kolen moet Aaron dan naar die wierookaltaar brengen, waar die reukwerk toegevoegd is. En dan zien ons kielijk die verschil in die manier waarop die zeuns van Aaron dit gedaan heeft. Hulle het die reukwijk niet bij die reukofferaltaar toegevoegd, nie, maar reeds vooraf in hun vuurpannen. Maar ook Aaron moest kolen nemen afkomstig van die groot altaar. Daar die altaar waarop die brand en zondoffers gebracht is. Maar Nadab en Abihu het dit klaarblijkelijk niet gedaan. Nie. Dit was vreemde vuur. Die oorsprong van hun gloeiende kolen was verkeerd. Maar wat maakt dit zaak? Houtskool is toch houtskool? En gloeiende kolen is steeds net gloeiende kolen. Wel, broers en zusters, dit is precies die vraag wat hier die gebeuren bij die mensen in daar die tijd opgeroepen heeft. Waarom moest die kolen slechts vanaf die groot altaar afkomstig wees? Weet jullie, broers en zusters, wie het jullie jong mensen, wie die groot altaarse vuur aangesteek heeft? Dit was niet die priesters niet. Daar die altaar is slechts één keer aangesteek. Rechtig net één keer. En door die Heere zelf. Dit het gebeurt net voor die twee zeuns van Aaron die verkeerde offer gebracht het. Dit wordt beschrijft in die vers net voor die verhaal van Nadab en Abihu. Ik lees, vuur het van die aangezicht van die Heere uitgegaan. En op die altaar die brandoffer en die stukken vet verteer. Toen die hele volk dit zien, het hulle gejuich en op hulle aangezicht geval. Die vuur van die groot altaar is dus door die Heere zelf aangesteerd. Hij is die oorsprong van die vuur. En dit het altijd zo gebleven. In Leviticus 6 lees ons... En die vuur het op die altaar, en die vuur op die altaar moet daardoor aan die brand gehouden worden. Dit mag niet doodgaan, niet. Maar die priester moet elke morgen daarover hout aan die brandsteek en die brandoffer daarover regelen. En die stukken vet van die dankoffers daarover aan die brandsteek. Vuur moet gedurig door op die altaar aan die brand gehouden worden. Dit mag niet doodgaan, niet. Vandaag doen ons iets soortgelijk met die Olympische vlam. Jij weet, dit wordt aangesteekt bij die berg Olympus in Griekenland. En die vlam wordt dan na die aflegging van verschillende routes naar die betrokken Olympische stadion gebracht, waar die wedstrijden zal plaatsvinden. En diezelfde vlam ontsteekt in die groot stadion die Olympische vuur. Dit is steeds diezelfde vlam wat in Griekenland aangesteekt is, want dit wordt niet op weg naar zijn bestemming geblust. Dit is net zo met die vuur van die brandofferaltaar wat voor die tabernakel gestaan heeft. Maar later ook met die vuur van die groot altaar wat voor die tempel van Salomo gestaan heeft. Ook daar heeft die Heere vuur uit de hemel gestuurd om die vuur van die altaar aan te steken. Die belangrijke is dus dat ons moet onthouden dat die vuur op die altaar van die Heere zelf afkomstig was. En dit is niet slechts een interessante feit, niet, want als twee jonge mannen vol ijver voor die Heere gedood is, omdat hulle niet die vuur voor die reukoffer vanaf die brandofferaltaar geneem het niet, maar van elders, dan wil die Heere ons daarmee iets zeggen. Wat was die betekenis van die reukoffer? Dit was een offer wat als lieflijke geur omhoog gezweefd had. Dit was bedoeld om die priesterse gebed ten behoeve van die volk te vergezellen. Die aangename reuk heeft als het ware die Heere laat luisteren naar die gebed van zondige mensen. Ja, maar slechts als die oorsprong van daar die offer gekoppeld was aan een ander offer. Die oorsprong van die reukoffer was die brandoffer of die zondoffer. En daarmee wou die Heer aan zijn volk dit leren. Die gebed vereist eerst verzoening. Eerst moet die zonde weggenomen worden. Eerst moet zondes vergeven worden. En dan eerst kan de Heer naar die gebed van zijn volk luisteren. En dit, broers en zusters, jong mensen, moet ook ons baie goed beseffen. Dit begint reeds met die initiatief wat van God uitgaat. Hij heeft die vuur van die brandoffer aangestoken. Hij maakt verzoening mogelijk. En daar die verzoening schept ruimte voor ons gebed. Die gebed als een vorm van ontmoeting met die Heere. Maar let goed op, die ontmoeting ontstaat niet van ons kant af niet. Het is niet ons wat die Heere ontmoet op basis van ons voorwaardes niet. Slechts Hij maakt dit voor ons mogelijk. Hij schept ruimte zodat ons voor zijn heilige aangezicht kan verschijnen. Ons heeft hier te maken met oud-testamentische gebedsonderricht, maar dat is vandaag nog toepasselijk. Ja, omdat ook ons mag bid. Nee, niet meer de tussenkomst van een priester niet. Ons mag zelf direct tot onze hemelse Vader naderen in gebed. Hoe kom is dit mogelijk? Dit is omdat een offer gebreng is. Een offer wat baie duidelijk door God zelf geïnitieerd is. Want dit was Hij wat zijn zoon gestuurd heeft. God zelf heeft hier die grootste offer van alle tijden aangestoken. Nee, niet letterlijk, met vuur niet. Maar dit was Gods eeuwige toorn wat zijn zoon gedood heeft. Christus roept ik het dors. En daarna sterft Christus. Ja, mensen het dit om aangedoen, waaronder ook ons. Maar dit was God zelf wat zijn zoon verlaat het. En daardoor is hij gedwongen om af te dalen in die brandende hitte van de hel. En daarom mag ons bid, ons allemaal, ons doen dit soms te gemakkelijk en soms net af en toe, wanneer dit ons past. Maar dit is een geschenk direct afkomstig van Golgotha. Ons bid in Christus zijn naam. Ons sluit ons gebed af door God te herinneren aan die offer van zijn eigen zoon. En broers en zusters, moet ons niet daarom meer werk daarvan maken, niet? Want God zoekt ons. God wil ons in ons gebeden ontmoeten, als ons tot hem spreekt. Ja, maar hier stuit ons op ons eigen onmacht. Ja, in ons nood nader ons makkelijk tot God. Maar ook in ons voorspoed. Hoeveel tijd besteed ons aan die gebed? Meer als wat ons tv kijkt? Sommigen bekommeren hulle niet werkelijk daarover niet. Hulle zei eenvoudig, ons is net te bezig. Te bezig om ook nog te bed. Anderen voelt schuldig als hulle een dag laat voorbijgaan zonder gebed. Zonder een ware gesprek met die Heere. Die Heere laat ons hierin niet alleen niet. In het Nieuwe Testament vindt ons baie gedeeltes over die gebed. Iets daarvan heb ik gelezen en zal ik nou lezen met jullie. Romeinen 8, vers 26. En net zo kom ook die geest ons zwakheden te hulp. Want ons weet niet recht wat ons moet bidden niet. Maar die geest zelf treedt voor ons in met onuitsprekelijke zuchtingen. En hij wat die harten dus zoekt, weet wat die bedoeling van die geest is. Omdat hij overeenkomstig die wil van God voor die heiliges intreedt. Hij, anders als die twee zoons van Aaron, hij doet dit overeenkomstig die wil van God. Jullie onthouden, olie en wierook was in die tijd van die Oud-Testament een symbool van die heilige geest. want jy ruik een aangename geur, maar jy kan dit nie sien nie. Net so is die Heilige Gees, soos een aangename geur wat iets aan ons doen, maar ons kan nie die Gees sien nie. Daar die Heilige Gees is aan ons gegee. Met sy hemelvaart het Christus sy offer aan sy vader aangebied, en toe het die vader die offer aanvaar, en die vader en die zoon het hun eie geest naar die aarde toegestuurd. Hij mag bij ons wonen. Hij mag in ons midden wees. En dit is die geest wat ons gebed voor die Heere brengt, zoals reukwerk. En dit biedt groot troost, broers en zusters, want ons gebed is gebrekkig. Ons gebed komt niet voor die Heere zoals ons dit uitgespreek het nie. Want dit is met zonde besmet. En dit toont groot tekorten. Maar ons gebrekkige gebeden wordt geheiligd door die geest van hom wat ons graag wil aanhoren. Hij ontvangt ons gebed uit die hand van zijn eigen geest. Volmaak, geheilig. En dit is die geest van Christus wat voor ons pleit en ons gebed aanvaardt. Nou wil ik, broers en zusters, nog één stap verder gaan. Want ons gebeden is momentopname. En in die praktijk meer dikwijls een baie kort momentopname. De Heer is niet tevreden daarmee niet. Omdat hij wil hè, dat ons onszelf voor meer dan een paar minuten per dag voor hem stelt. Hij vraagt dat heel ons leven voor zijn aangezicht gebracht wordt. En daarom heeft hij zijn geest niet in de hemel laten wonen, maar om naar ons op aarde gestuurd. Die geest helpt ons niet alleen met ons gebeden, maar dat die geest verandert heel ons hele leven in een gebed. Zodat ons hele leven op voor honden. Ons hele leven, elke minuut daarvan, verschijnt voor die aangezicht van die Heer. En zo wordt niet net ons gebed niet, zo wordt niet net ons psalmgezangen niet, maar zo wordt heel ons leven een geurige reukoffer, wat ons uit dankbaarheid mag brengen. Uit dankbaarheid voor die groot offer wat reeds gebracht is. Die offer van ons verlosser. Christus heeft in ons plek gesterven op Golgotha. En daarin leeft vandaag die basis van ons leven. Die vuur van daar die offer is naar ons toegebracht. Is dit niet opmerkelijk niet daar op die eerste Pinksterdag vlammen verschijnen? Het wat hij zelf op die hoofden van zijn leerlingen gesteld heeft niet? Die vuur van Golgotha, van die offer van Christus. Ons leven wordt opgeheft, aangezien een vlam altijd optrekt boven toe, waar dit verbindt wordt met die offer van Christus. Die offer wat God zelf aangesteekt heeft om ons te laten leven. Beide vandaag en later met die Heere in zijn eeuwige heerlijkheid. En daarom, broers en zusters, een kort gebed is dus niet noodwendig zwak niet. Als dit maar een eerlijke gebed is. En zolang daar die kort gebeden in jouw leven voortduren, om te wandelen samen met God, en omdat ons wandel hoeft ons gebed niet noodwendig met gesloten oren en gevouwde handen uitgespreken te worden niet. Zo stap ons samen met God. Zo gaan ons vertrouwelijk met hem om. Om geen geheimen meer voor hem te hebben. Zo maak ons ons hart op om zijn liefde te ontvangen. Zo wordt ons leven een oprechte dankoffer. Een gebed zonder einde. Dan mag jij elke dag jouw verlosser ontmoeten en voor eeuwig samen met hem woon. Amen.